Ik ben Wim Sels. Ik ben geboren in 1922. In 1940 was ik 18 jaar en ik hoorde nog de bommen op Schiphol vallen. Dat is, zit in mijn geheugen goed bewaard. In 1942 begon het eigenlijk spannend te worden, omdat je toen de algemene arbeidseinsatz had, waarbij jongeren verplicht werden om naar Duitsland toe te gaan. Nou, het probleem was dat ik onderdak moest hebben voor mijzelf. Ik kon niet steeds onderduiken en toen hebben mensen uit het verzet mij een tip gegeven bij de NS te solliciteren om daar een baan te krijgen. Nou, ik dacht eigenlijk dat we wel leuke kaartjes knippen of iets dergelijks. Maar toen ik op Amsterdam CS kwam om mij daar aan te melden, liep ik tegen een NSB'er aan die mij een hele fijne vent vond, omdat ik me zomaar vrijwillig voor werk aanmeldde. En ja, en dan ontwikkelt zich dan de geschiedenis van wat je dan allemaal mee kunt maken als leerlingmachinist in die oorlogsjaren. Mijn eerste entree daar was als volgt. Ik ben via de Sint-Peterstraat en de overweg die daar naar de handelskade ging met mijn fiets over de sporen heen gestrompeld richting van het Loc de Po. Een ontdekking was dat er tussen de sporen foto's vond en stukjes brieven tussen de sporen van Joodse mensen. En je wist natuurlijk wel dat er iets aan de hand was, dat er Joodse mensen verdwenen. En ik legde dus het verband tussen wat ik daarvan wist en wat ik daar zag liggen. Wij vervoerden alles wat los en vast zat. En daar ging ik veel van naar Duitsland toe. En ik kan me dus wel herinneren, daar sla ik me niet voor op mijn borst, maar dat deed je dan toe. Dat we wel eens een wagen hadden met schoenen. Dan moet u zich voorstellen, houten schoenen voor de sneeuw in het oosten, aan het oostfront. En die gingen naar Duitsland toe. Nou ja, en dan gingen er zo even van die schoenen in de vuurkist. Die gingen dus niet naar Duitsland in het oosten toe. En dat was verzetswerk, vonden wij wel. En we hebben ook wel grote dekzeilen van een auto, van een trein afgehaald en die in de vuurkist gegooid. En dat klikte ook lekker. En ja, dat deed je dan weer een kleine bijdrage. Dacht je weer een kleine bijdrage te doen aan aan een nadelige situatie voor de Duitse Weermacht. We hebben ook wel check vervoerd, bijvoorbeeld. Dat wist iedere spoorman op een bepaald moment. Vanavond komt de check. En dan wisten we dat het in een bepaalde wagen zat. En dat werd door ons gejat. Maar zo had je ook wel vlees, bevroren vlees. We hebben al eens een keer een schaap aan stukken kunnen zagen. En ieder ging dan met een stuk schaap naar huis. Dat kwam goed uit, want ik kon ons gezin moest toch ook eten. En op die manier is er dus toch ook wel heel veel schade toegericht aan de Duitsers. We praten over het station Rietlanden als goederenstation Rietlanden. Rietlanden was rails, dat was de lokloods, dat was het kolenpark. En dan kom ik meteen op de Borneokade terecht. En de Borneokade, dat is dan ook de plek geweest waar de Joodse landgenoten in de trein stapten die op weg was naar een bestemming in het noorden van Nederland die wij daar als spoormensen niet kenden. Wij wisten niet dat de mensen naar Westerbork gingen. Wij hadden daar zo weinig kennis van. Maar we spraken natuurlijk met elkaar wel over wat we zagen. Want het is natuurlijk een krankzinnig iets als je ziet dat mensen met die trein dan vertrekken en je weet niet waar dat naartoe gaat. Dat is iets wat je niet kunt bevatten. Ik moet er wel bij zeggen dat hier niet sprake was van veewagens, maar dat er normale rijtuigen werden gebruikt. En er was ook geen zware bewaking of iets dergelijks. Er liep wel een soldaat langs of zo, maar onze collega's of de rangeerders die konden nog op spraatjes maken met deze mensen. En ja, ergens waren die mensen onbegrijpelijk van goede moed. Wij hebben met elkaar natuurlijk ook gepraat over waar zouden ze nou naartoe gaan. En wat je dan hoorde was dat men naar het oosten van Duitsland ging. Dat daar gebrek aan arbeidskrachten voor de landbouw waren. En dat die hele trein met mensen daar dan zou gaan functioneren in het verbeteren van de landbouwsituatie. Dat is eigenlijk wat we ervan geloofden met een vraagteken. Die wist het ook allemaal niet. Maar er is ook niemand die daar enige informatie over kon geven. Als je in de rangeerdienst zat, dan reed je daar langs en dan zag je dat allemaal. En ja, dan had je daar je vraagtekens over. En wij hebben met elkaar gezegd van ja jongens, wat vinden jullie er nou van? En dan kom je toch weer steeds op hetzelfde thema terecht. Ja, ze gaan daar werken. Ze gaan daar werken. En dat is dat ik gezocht heb naar een begrip waar je al dat gebeuren wat je meemaakte kan samenvatten. En toen heb ik gedacht dat bezetting, dat is een loodzware walm die alles overstijgt. En ik denk dat je in die walm, ja, ergens bevroren was. Maar dat is bezetten. Je zat vast. Je accepteerde dat. Maar je kon ook niet anders, want er was geen mogelijkheid om het anders te doen. Mm-hmm. Dat is rampzalig. Ja, ik heb dat als moeilijk ervaren. Bezetting was iets wat op je keel sloeg. Ja, ik kan niet anders zeggen. Vanuit de Rietlanden gingen we naar Hilversum, richting Hilversum. We gingen naar richting Alkmaar. Ik herinner me een keer dat we op een prachtige dag in september met mooi helder weer een vaarttrein, zo heette die, legertreinen, van de Rietlanden naar Alkmaar moesten brengen. En zo'n trein had aan de voorkant en aan de achterkant wagens met geschut staan. Maar het gecompliceerde van die dag was dat het en helder weer was. En dat we in de lucht de strepen zagen van de grote lenkers. Dus die gingen bombarderen in Duitsland en de Spitfires. Dus je dacht ook van mensen, straks komt er eentje kijken wat wij zijn, waar wij zijn. En dan schieten ze de hele boel op aan. Dus wij hebben die trein gereden met de verwachting, halen we het of halen we het niet. Maar we halen het tot Alkmaar. Ik stond genoteerd voor een dienst naar Leiden met een trein op een zondag. Het geluk wilde dat ik griep kreeg, dus ik kon niet op die trein rijden. Ik lag thuis. En er is iemand anders als leerlingmachinist meegegaan. En die is in Leiden van die trein afgeschoten. Ja, dat is echt waar. Die heeft het overleefd, maar is invalide gebleven. Nou, dat had mij overkomen als ik erop gezeten had. Zeg je dan weer als mens. Maar goed, dat gebeurt. Dat gebeurt allemaal. En ik denk in de Rietlanden zeker 3 gesneuvelde machinisten gehad. En zwaar gewonde mensen gehad. Ja, dat werd ook geaccepteerd. In 1943, vlak voor de kersttijd. En toen stonden we met een vrij grote goederentrein in de buurt van de Krukiers, in de richting van de Watergasmeer. Komt er een rangeerder naar ons toe. En die klopt op deurtje, boem, boem. Willem, hij zei, wat is er, jong? Hij zei, nou, hij zei, ik kom achter uit die trein vandaan. zitten daar twee mannetjes bij een kacheltje. En die moeten daar bij die wagen blijven. Ik zei, wat is dat dan? Hij zei, ja, weet ik ook niet. Ik zei, nou weet je wat, ik loop met je mee. Nou, wij liepen naar achteren toe. Zaten er twee oude soldaatjes. Oostenrijkers bleek later. Die begeleiden die goederenwagen. En lege goederen in die wagen. Maar ja, ik had al een kacheltje, maar ze hadden geen niks meer om het kacheltje te stoken. Nou, dan hebben we met elkaar bedacht, wat moeten we nou doen? We hebben toch nog zat kolen op die locomotief liggen. Dan zijn we teruggelopen, hebben we twee grote brokken kolen gehaald. En die hebben we aan die Oostenrijkers gegeven. En die hebben dat kacheltje weer op kunnen stoken. En zo hebben ze dus toch nog een goede kerstavond gehad. Een belangrijk moment is ook geweest de spoorwegstaking. Dat was in eind september 1944 tot en met de bevrijding. Ik herinner mij dat we van de Watergasmeer met onze 8700 naar de Rietlanden gingen. Dat het op een bepaald moment de rangeerder kwam, jongens, de boel aan de kant. En toen wisten we dat het zover was. Dus toen is de lok, die hebben we koud gezet, het vuur eruit gehaald, bij de lood gezet en we zijn naar huis gegaan. En op 5 mei, toen de bevrijding in feite was, toen zijn we er weer, ben ik er weer naartoe gegaan. Daar stonden een auto en een motor en verder was alles leeg, alles weggehaald. Dan is dat, er was niks meer. De bankwerkerij was leeg, al het gereedschap was weg, het magazijn was leeg. De NS-lok werd omgespoten met een grijze verf en waren ook vrijwel onherkenbaar. En bovendien stond er niks meer, behalve enkele kapotgeschoten locomotieven.